De Liefhebber met Katelijne Boon. Een heel goedemorgen. Mark Kozijns is huisarts, docent medische ethiek en palliatieve zorg en een bekende stem in discussies over het levenseinde. Ook zijn pleidooi voor research in de fundamentele medicatie is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Maar Mark Kozijns zit hier vandaag niet als arts, maar als liefhebber. Een genieter van muziek in het algemeen en klassieke muziek in het bijzonder. We gaan op zoek naar de muziek die zijn leven kleurde en hem vandaag de dag fascineert. We horen wie of wat hem gidste en op welke plekken hij muziek ontdekt heeft. Ik ben heel blij dat u ook vandaag weer luistert. Van harte welkom in De Liefhebber. We zetten er stevig de pas in met deze Mars Royale uit L'Histoire du Soldat van Igor Stravinsky, hier uitgevoerd door het Prometheus Ensemble onder leiding van Etienne Siebes. Een werk uit 1918 dat muzieksamensteller Felicia Bokstaal heel bewust koos voor onze gast van vandaag, Mark Kozijns. Goedemorgen en welkom.
Goedemorgen.
Ja, L'Histoire du Soldat was een beetje geïnspireerd door uw grote interesse voor de Grote Oorlog en door het feit dat u zelf ooit nog in een fanfare hebt gespeeld.
Ja, dat is wel lang geleden natuurlijk. De fanfare elk zijn gedacht, dat wil wel zeggen wat het niveau waarschijnlijk was, alhoewel we probeerden om het zo goed mogelijk te doen. Maar dat was in de jaren eind 70, 80 en dat was een prachtige ervaring. Wij probeerden eigenlijk ook met muziek en maatschappelijk engagement om die twee te combineren. Ik denk dat dat een beetje een rode draad is in mijn leven. En het feit van dat zelf ook te kunnen doen, is natuurlijk wel ongelooflijk.
Welk instrument bespeelde u?
Ik saxofoon eigenlijk niet zo goed kan spelen. Ik vind dat een fantastisch instrument. Dat spijtig genoeg niet echt in de klassieke muziek, als ik het zo mag zeggen, naar voren komt. Maar ja, dat was de tijdsgeest toen. Ik vind het ook wel prachtig dat mijn oudste zoon dan de saxofoon ook heeft gespeeld. Alhoewel dat hij dat nu ook niet meer doet. Spijtig genoeg, na zoveel jaren muziekschool.
En hebt u het instrument nog?
Ja, mijn zoon speelt er nog
op. Ja, die
heeft
dat is toch
nu
mooi.
Mee. Ja. Het blijft wel nog verder gaan. De emotie daar rond ook. Dus dat is,
En trok u met die fanfare ook echt naar buiten?
Ja, dat was echt wel de bedoeling. En we gingen naar allerlei, meestal sociaal, maatschappelijk geëngageerde manifestaties trokken wij mee. En de Imijstoet en dergelijke dingen meer.
Vertel eens, wat betekent Chevetonje voor u?
Ja, jullie hebben mij echt wel naar mijn verleden doen terugkeren. En dan is toch een van de belangrijkste of misschien meest emotionele of spirituele ervaringen, als ik dat woord mag gebruiken, is eigenlijk het verblijf in Chevetonje dat ik twee keer heb meegemaakt. Namelijk enerzijds, als ik op het college zat, toen was het de normaalste zaak van de wereld.
Verplichte kost.
Ja, 3 dagen op retraite. Maar we zijn dan die 3 dagen naar daar gegaan. Dat was eigenlijk wel een unicum om dat mee te maken. Maar ik ben nadien ook, en dat was eind jaren 70, met Alain Platel, waarmee ik toen samenwoonde. En ik zat zelf toen een beetje wel in een emotionele crisis. Zijn wij daar toen 14 dagen, denk ik, van eigenlijk op retraite in het klooster zelf mogen gaan.
Het kloosterleven meegemaakt.
En het kloosterleven meegemaakt. Ja. En dat was zo'n ongelooflijk prachtige ervaring. Alhoewel ik toen al mijn geloof, als ik dat zo mag zeggen, had verlaten. Maar die ervaring van die zangen, vooral die Byzantijnse koren, was gewoon prachtig, zeker in dat decor van dat klooster. Er zijn 2 verschillende kerken ook. Hè. Mm-hmm. Dit is dus de orthodoxe kerk en de katholieke christelijke kerk. En hoe dat je dan al die mogelijke gezangen kon meemaken. Want wij volgden dus echt van 's morgens vroeg, dat was echt wel zeer vroeg opstaan.
Ja.
De vespers zijn natuurlijk, omdat men daar die samenzang heeft, dat vergeet je nooit. En ik vind het een beetje jammer dat ik heb alleen 2 platen die ik nog eigenlijk weinig nog opleg, omdat de platendraaier bij mij thuis eigenlijk weg is. Maar ik heb mij voorgenomen van als de kinderen uit huis zijn, en dat is bijna zo, van dan terug de platendraaier naar boven te brengen en echt wel de ruimte te maken om al die muziek ook weer naar boven te brengen.
Ja. Wij hebben hier zelfs een cd gevonden, want het koor van de monniken van Chevetonje heeft internationaal grote faam verworven door die authentieke en professionele uitvoering van Byzantijnse liturgische gezangen. We hebben gekozen voor psalm 103. Dat is een psalm waarin de voorzanger zijn bewondering voor alle goddelijke scheppingen uitzingt. En het koor van de monniken valt daarop in. Prachtige Byzantijnse traditionele vespers van de avond voor Pinksteren. Het koor van de monniken van Chevetonje.
Поклонимся и преклоним Христу Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и преклоним самому Христу Цареви Богу нашему. Приидите, поклонимся и преклоним. Thank you.
Wat een prachtige stemmen, melodisch rijke sonore klank en veel intense diepte. Het was het koor van de monniken van Chevetogne en ze zongen psalm 103, één grote lofzang aan de schepper, uit de Byzantijnse ritus van de Vespers, gezongen aan de vooravond van Pinksteren. Marc Kozijns, Chevetogne, een plek waar u zich met veel plezier hebt teruggetrokken tot tweemaal toe en daar deze muziek hebt beluisterd.
Ja, wat me nog altijd fascineert eigenlijk is nu ook, als ik er naar luister, dat is opnieuw die spiritualiteit en het kunnen openstaan voor... Bij hen is dat dan natuurlijk voor God, maar ik denk ook dat het ons helpt om open te staan voor andere dingen. En ik denk dat we misschien daar te weinig tijd nog voor maken om dat belang eigenlijk... Ja, ik noem het eigenlijk spiritualiteit, die u laat reflecteren, die u laat openstaan om de dingen naar jou te laten komen en daarover na te denken. Ik denk dat dat de grote waarde nog altijd is, los van de teksten... Waar ik eigenlijk geen affiniteit mee heb met die psalmen op dit moment, denk ik van, omdat mij het aanbidden van een God, ja, dat kan me voor mezelf dat niet meer voorstellen. Mm-hmm. Dat is, maar hetgeen wat daarachter zit en wat die Benedictijnen of die paters daarmee bedoelen, namelijk zich openstellen voor, dat vind ik nog altijd prachtig en zouden we misschien zelfs veel meer moeten doen, omdat gedurende de dag enkele tijdstippen soms een keer... te maken, of tijd daarvoor te maken om dat op die manier te doen.
Mm-hmm. Net zoals de vaste tijdstippen die u toen hebt meegemaakt, de metten, de lauden, de vespers.
Ja, het was echt prachtig. En wij mochten ondertussen ook niet praten. Dat was ook zo iets fascinerend. Er waren bepaalde momenten voorzien waarin je kon spreken. Ook met een aantal mensen of paters. En waar ik ook met Alain maar op bepaalde momenten mocht spreken. Tijdens de maaltijden bijvoorbeeld mochten we ook zeker niet spreken. En werd er inderdaad altijd bijbelse teksten voorgelezen die dan op de duur wel door het feit van de herhaling, dat je dat eigenlijk tot in het diepste van je gedachten, als ik het zo mag zeggen, eigenlijk op een bepaalde manier kon voor jezelf interpreteren en daar een bepaalde spirituele gedachtegoed kon aangeven. Dat was wel
Maar je
koesterde
mooi. In elk geval die momenten waar je dan wel kon praten ook.
Ja, zeker. Dat was... Allee, in mijn job is dat ook wel een beetje zo van dat ik praat normaal niet zoveel. Maar de momenten dat ik praat is eigenlijk wel, die zijn wel altijd heel belangrijk. Hè? Zo van, en vooral het wat ik noem het toetsend praten, namelijk dat je probeert af te toetsen met hetgeen waar je bezig bent, van hoe dan andere mensen daarover denken en hoe dat je dan samen tot iets, tot een meerwaarde, als ik het zo mag zeggen, kunt komen. Dat blijft mij fascineren en ik hoop dat ik daar nog altijd wel de tijd voor vind.
U had als kind ook al een mooie stem, hè? U zong ook.
Ja, maar dat is van nog vroeger. Was ik in het schoolkoortje, zoals ze dat noemen. Maar dat was nogal een belangrijk koor, omdat dat van het Heilige Maagdcollege in Den Dromonde. Dat was nogal een gekend koor. En dat werd dan vergeleken bij de mensen met de Wienerzangerknapen. Dat is zo wat, en wij mochten eigenlijk in bijna gans Oost-Vlaanderen of van Vlaanderen de missen gaan zingen. En dat waren dan vooral begrafenissen. Ik herinner mij... Een kindje dat gestorven was, dat heeft, ik denk, in die tijd van, kon je dat ook niet plaatsen, het engeltje. Hè, dat, dat was, en dan gingen wij daarvoor gaan zingen, onder andere het In Paradisum. Dat is ook een van de redenen waar, denk ik, waarom dat het In Paradisum bij mij nog altijd iets belangrijk fenomeen is van, en dat ik daar zelf ook over schrijf. Ik denk dat het echt vanuit die tijd is. Ja. Van, maar nadien is mijn stem vermuid. ik heb nog wel een aantal koor gezongen, maar het is gelijk mijn saxofoon.
Er was wel muziek thuis, want uw vader zong ook.
Een van de herinneringen aan mijn vader is mijn vader aan de piano. De piano is maar... terug binnengekomen in ons huis. Eigenlijk als ik tijdens mijn lagere schooltijd... later heb ik begrepen waarom, maar toen ze teruggekomen was, is mijn vader weer opgebloeid, denk ik. En de familiereunies die er toen waren met zijn broers, dan was de piano eigenlijk wel een heel belangrijk facet binnen dat gebeuren van de familie. Mm-hmm. En een van... de liederen die ik mij nog zo voor de geest kan halen en zelfs zingen, maar ik ga dat de luisteraars niet aandoen, dat was O Schelde. Waarvan ik altijd gedacht had dat het van Peter Benoit was, maar naar aanleiding van dit programma heb ik een keer goed gaan opzoeken en het blijkt van Mestach te zijn, iemand die ik totaal niet ken, maar blijkbaar wel een tijdgenoot van Peter Benoit. Maar het oratorium natuurlijk van Benoit, mijn vader, ik kende dat allemaal. En het was fenomenaal, omdat hij natuurlijk ook wel piano spelen en ondertussen zong. Dat is, en ik denk dat je de Schelde over de piano zag vloeien terwijl dat hij aan het spelen was en aan het zingen was. Dat was altijd een fantastisch moment.
Ja. We gaan gewoon eens luisteren naar Peter Benoit. Het zijn twee melodies sans parole, twee lieder ohne Worte, zoals dat ook wel heet. Liederen zonder woorden, door Jan Vermeulen gespeeld op pianoforte.
Thank you.
Twee melodies sans parole, twee liederen zonder woorden voor piano. Het antwoord van Peter Benoit op die lieder Ohne Worte van Felix Mendelssohn. Met Jan Vermeulen op pianoforte. En we hebben deze muziek te danken aan Mark Kozijns, die onze liefhebber is vandaag.
Ik heb natuurlijk altijd de muziek van Benoit en van zijn tijdgenoten gehoord met woorden. Want dit stuk kende ik echt niet. Mm-hmm. En wij woonden misschien... toevallig of niet toevallig, van eigenlijk in de Koninginastitlaan, recht over de Emmanuel Hielstraat. En dat heeft mijn vader mij wel verteld, want hij vertelde daar niet zoveel over, over die tijd. Maar dat voor hem Emmanuel Hiel wel een heel belangrijk dichter was, wat ik natuurlijk achteraf kon begrijpen, omdat hij natuurlijk degene was die de teksten leverde voor Benoit.
En voor dat groot oratorium Oostgelde, ja. Inderdaad. Daarmee hebben we toch heel wat zitten rondneuzen in het verleden. We gaan eens naar de tijd van nu. En ja, tijd, dat maakt u ook graag, hè, om naar concerten te gaan. U vertelde ons dat u op 16 september het openingsconcert zag van het Festival van Vlaanderen, Gent, met Julia Fischer.
Ja, ik heb het genoegen, nu de kinderen groter zijn en bijna uithuizig, van dat er toch wat meer tijd vrijkomt om ook 's avonds die dingen te doen waar je altijd een beetje toch naar getracht hebt, van zo even te kunnen verpozen. En een van die... ja, mooie gebeurtenissen is nog altijd het Festival van Vlaanderen, denk ik. Ik heb het genoegen gehad om uitgenodigd te zijn op die openingsavond met een prachtige voorstelling in de Sint-Baafskathedraal, waar we dan de Academie van St. Martin in the Field met zo een jonge violiste, dirigente. Was gewoon prachtig om het te zien en om te horen.
Ja, het was in elk geval een heel uiteenlopend programma, want er stonden twee vioolconcertos op van Mozart en Bach, dat heb ik even opgezocht, maar ook Richard Strauss en Schönberg. Nu, naar concerten gaan is één ding, cd beluisteren is iets heel anders, want ja, er is toch wel misschien wat meer chemie in een live-uitvoering, of vindt u dat niet?
Ja, zeker. Dus daarom dat ik daar ook zo graag naartoe ga en daar nu ik ouder word en wat meer tijd heb om eigenlijk die interactie te hebben met de muzici. En ik wil altijd ook heel sterk vooraan zitten om toch de emotie zoveel mogelijk te zien. En ja, dan kunnen er waarschijnlijk avonden zijn dat het niet goed is. Dat moet je er dan bij nemen. Hè? Omdat ik denk dat je kan niet alle avonden, of hoeveel keer spelen die mensen, eigenlijk de perfectie of de emotie die je hebt naar buiten brengen. Nu, dat neem je daarbij, denk ik. Dat is, het is altijd ongelooflijk mooi en dat te ervaren hoe die mensen spelen, zingen. En hoe dat daar toch eigenlijk tussen hen en het publiek iets ontstaat. En als je dat gevoel hebt, dan klopt het. En dan is het ook een fantastische avond voor degene als publiek. Mm-hmm. Als je die interactie niet hebt of niet voelt, en dat kan natuurlijk ook een stuk aan jezelf liggen, maar als die er niet is, ja, dan is de avond minder gelukt. Mm-hmm. En dan kun je wel iets zeggen, ja, het was schoon, maar het is, ik vind zo... boeiend en zo mooi van als je die vibraties die er zijn, die zij teweeg brengen, dat je die voor een stuk mee kunt voelen en dat je bijna ook hen daarin mee kunt sleuren, heb ik de indruk.
Ja, ik denk zeker dat het een wisselwerking is.
Ja, en dan heb je natuurlijk zo'n kathedraal, ja, dat roept dan ook nog allerlei andere zaken op, zeker vanuit mijn eigen verleden. Maar het liefst ga ik eigenlijk naar intieme concerten waarin dat die interactie, waar je echt met een beperkt aantal mensen bent en waarin dat je die interactie ongelooflijk goed voelt.
We gaan het concert dat ook die avond op het programma stond, het vioolconcerto in A-klein van Bach, is helemaal beluisteren. Thank you. Julia Fischer, een heel eerlijke violiste hier samen met de Academy of St. Martin in the Fields in het concerto in A klein voor viool, strijkers en basso continuo van Johann Sebastian Bach. In die constellatie zag Mark Kozijns, huisarts en docent palliatieve geneeskunde, ja, deze muziek tijdens een concert op het Festival van Vlaanderen. Mark Kozijns, hoe hebt u de Sinfonia da Requiem van Britten leren kennen?
Wel, dat is eigenlijk ook vrij recent via de mogelijkheid die we hebben met een aantal artsen om wacht te doen. Dat klinkt misschien een beetje bizar, maar wij in de opera, zowel in Antwerpen als in Gent, is er dus tijdens iedere voorstelling eigenlijk een wachtdokter aanwezig. Mm-hmm. En we hebben met een aantal vrienden, collega's, nemen we dat op.
Allemaal melomanen?
Ja. Omdat de meesten eigenlijk ook geen abonnement willen of kunnen nemen omdat ze zich niet vast willen zetten. We zijn ook altijd met twee van wacht voor die avond, voor als het geval dat er iemand zou wegvallen. Maar dat geeft u de mogelijkheid om toch wel heel wat mooie dingen te ervaren. Alhoewel dat ik mijn reserves heb tegen opera en operagebouwen. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar dit was voor mij wel fantastisch, omdat ik het eigenlijk wel gezien heb via een balletopvoering. En dat is het bizarre, want de balletopvoeringen van het Gezelschap van Vlaanderen spreken mij meestal niet echt aan, met alle respect voor die mensen. Hè. Mm-hmm. Daar gaat het niet over, want het is gewoon fantastisch en ik weet wat dat het betekent om danser te zijn. Maar ik heb meestal niet dat gevoel dat naar mij toekomt zoals dat ik dat heb bij de hedendaagse balletten, gelijk van Alain of van de Keibus en dergelijke dingen meer. Maar dit was wel iets, en dat had heel veel te maken met de muziek van Britten, denk ik. En de Sinfonia da Requiem, die ik eigenlijk nog nooit in een uitvoering heb gezien. Dus nu ook niet, alleen of gedeeltelijk maar. Het is omdat er bepaalde stukken eigenlijk werden uitgepuurd. En ik heb mij direct gaan zoeken van waar ik het kon vinden om het via mijn iPhone te beluisteren in het weekend nadien. Ik vind het een fantastisch werk. Britten is natuurlijk nu op dit moment en dit jaar natuurlijk in de actualiteit.
Vieren zijn 100ste verjaardag.
En terecht, denk ik. Want ik denk dat we daar toch te weinig over zowel weten als naar luisteren. Mm-hmm. Hè. Het is misschien soms wat moeilijk toegankelijk, maar ik vind dat ongelooflijk fantastisch. En het engagement van die man is natuurlijk ook fenomenaal. Het is nu een beetje toevallig dat op 11 november hebben jullie zijn requiem uitgezonden. Ik heb daar echt naar geluisterd. Het is natuurlijk, je voelt daar ook het engagement van.
Dat is een echte pacifist.
Het is echt wel fantastisch. Ik heb ook in de tijd bewust gekozen om burgerdienst te doen. Dat was ook een heel moeilijke keuze om te zeggen, ga ik nu weigeren, dienst weigeren of burgerdienst te doen? Ik herinner me dat nog, dat is zo wat. Maar bij die man ervaar je en voel je dat ook in mm-hmm. zijn werk. Hè? Dat is zonder dat het afbreuk doet van zijn werk. Want natuurlijk, ik denk het politiek engagement, er wordt veel over gesproken, dat het zou afbreuk doen aan het feit als je dan iets componeert. Bij hem dus niet, vind ik. Hè? Mm-hmm. Je kunt daarover discussiëren natuurlijk, maar bij hem heb ik echt dat gevoel niet. Wat ik zo mooi vind ook, het is een symfonie, maar waar hij zich niet houdt aan de regels. En hij gebruikt eigenlijk ook de Lacrimosa bijvoorbeeld, komt eigenlijk uit een requiem, echt. Hè? Dat mm-hmm. is zo wat... Het Dies Irae, dat we hier nu niet waarschijnlijk gaan horen, mm-hmm. maar dat is ook wel... Allee, ik vind dat voor mezelf ook belangrijk, omdat Dies Irae is eigenlijk uit de requiem gehaald door de katholieke kerk, naar aanleiding van het Tweede Vaticaans Concilie. Hoe weet ik dat nu? Ja. Dat is omdat het Tweede Vaticaans Concilie in mijn tijd, ik was toen 15, 16 jaar, dat was een ongelooflijke belangrijke periode binnen de katholieke kerk en in de katholieke huisgezinnen. Mm-hmm. Dat is, en een van die zaken, omdat ik dat ook zong, in mijn kinderkoor, en eigenlijk niet wist wat ik zong in die tijd, maar na een tijdje wel. Werd daarover gediscussieerd, omdat een van die facetten van dat Dies Irae was eigenlijk van dat God eigenlijk een zeer... negatieve, toornachtige God was, geen vaderfiguur. Mm-hmm. En ik herinner mij nog altijd dat de onderpastoor, die kwam zo nu en dan een keer bij ons aan huis, ja, om een praatje te doen. Nu gebeurt dat spijtig genoeg niet meer, denk ik. Maar dat was ook een heel belangrijke sociale functie. En die kwam dan uitleggen waarom de priester niet meer met zijn rug naar het publiek kwam en waarom bepaalde liederen niet meer zouden gezongen worden. Ik zat daarbij als kind, ja, ik heb dat maar later beseft, denk ik, maar op die moment was dat voor mij ook wel zeer belangrijk, want ik was toen echt wel, ja, hoe moet ik dat zeggen, zeer geëngageerd en devoot. Ik was ook in de afdeling van priester Poppen, dat was zo een... Ja, als ik nu moet ik bijna glimlachen, maar het is met ontroering dat ik daar naar terugkijk. Omdat dat echt voor mij een heel belangrijk iets was. En als dan iemand komt zeggen van dat er zo'n verandering is, en dat je ook wel aanvoelt, dat is toch wel goed waarschijnlijk. Ja, want waarom heeft die priester altijd met zijn rug naar ons gezeten? Ja, natuurlijk, omdat wij God moesten aanbidden en niet in communicatie gaan. Hè? En dat is iets wat we met die Byzantijnen ook nog altijd zien. Daar is nog altijd het feit, er is geen communicatie. Het is het aanschouwen van die God. En ik denk dat dat toen voor mij ook een heel belangrijke indruk gemaakt van hoe omgaan met dat katholicisme, met dat christelijke en met dat engagement en die interactie en communicatie die er toen ontstond naar aanleiding van dat concilie van Paus Johannes. Nu, dat brengt mij allemaal via Britten.
Ja, je ziet, hè? Waar muziek u allemaal naartoe kan brengen. Maar we gaan inderdaad toch luisteren naar het eerste deel en niet naar de Dies Irae. Lacrimosa andante ben misurato, het London Symphony Orchestra. Lacrimosa, Andante ben misurato, het eerste deel van de Sinfonia da Requiem van Benjamin Britten, wiens 100ste verjaardag we gisteren vierden, 22 november 1913, was de dag waarop Britten geboren werd. Heel toevallig ook de dag van Sint Cecilia, patrones van de muzikanten. Mooie dag, denk ik, voor een componist om geboren te worden, Marc Cozijns. We gaan eens naar muziek die anderen u hebben aangereikt of die u onverwacht hebt ontdekt dankzij anderen. En een van die dingen is te danken aan uw zoon, want die heeft een vrouw gevonden die zingt.
Ja, dus mijn schoondochter, mag ik wel zeggen nu, heeft mij door het feit dat zij conservatorium gevolgd heeft in Gent, mij toch wel in contact gebracht met een aantal uitvoeringen, opera's die ik zelfs niet eens kende. Ik ga het eventjes situeren. Zij is Boliviaanse. Mijn zoon heeft haar ontmoet eigenlijk op een AFS-programma, als hij daar een jaar na zijn humaniora naartoe gegaan is. En zij had daar toen een eerste prijs gewonnen in La Paz. En haar prijs was dat ze naar Duitsland mocht komen, naar het Goethe-instituut, om de Duitse taal te leren in functie van het zingen. Mm-hmm. En daardoor zijn ze weer met elkaar in contact gekomen en is er een blijvende liefde ontstaan, als ik het zo mag zeggen. En nu is zij afgestudeerd en probeert zij de harde weg van de operazangeres of diva te worden, waar ik ervaren heb van hoe moeilijk het soms zo is, maar waar ik ongelooflijke passie bij haar zie. En dat is zo mooi om dat te mogen meemaken, dat proces eigenlijk van hoe dat zij daartoe gekomen is en waar dat zij nu ook al staat. Maar het eindwerk was dus een stuk van Poulenc, van Francis Poulenc, waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord, dat moet ik zeggen.
Een bijzondere naam, hè? Les Mamelles de Tiresias.
En zeker als je dat dan hoort zingen door een Boliviaanse, waarin dat de katholieke moraal nog altijd zo ongelooflijk sterk tot uiting komt, want dat voel ik ook nu nog altijd bij haar, dat is dat dan zoiets gezongen wordt.
Mm-hmm. Dat is, het is een heel rondborstige dame, hoe kan ik dat weten? Wel, er staan op YouTube twee fragmentjes, schitterende fragmentjes, waarin we ze aan het werk zien. Het is een heel getalenteerde dame. Ze heeft een geweldige stem. Ze kan schitterend acteren. En dus ik heb voor de nieuwsgierigen een link naar dat YouTube-fragment op onze pagina gezet op clara.be. Gaat u daar maar eens naar kijken. U weet niet wat u ziet. Nu, het is een bijzonder verhaal, hè? Les Mamelles de Tiresias. Kent u het? Kunt u het voor ons samenvatten?
Nu wel een beetje, denk ik, van naar aanleiding daarvan ben ik wel wat gaan zoeken. Van, ze hebben die opname trouwens in de Opera Comique eigenlijk gedaan. Hè. Ze hebben daar geprobeerd om daar die opname te mogen doen. Ze zijn daar binnengeraakt, dat was ook al iets fantastisch. Mijn zoon en ik en zijn vrouw Anna, om dat daar te mogen doen. Voor haar was dat ook een enorme ervaring ook om dat te doen. Maar het verhaal gaat dus eigenlijk over het feit van dat het beginnende feminisme, als ik het zo mag zeggen. Hè, van, en dat de vrouw het niet meer neemt om altijd maar dat wat de man zegt in het huishouden te moeten doen. En dat zij het eigen heft in handen neemt. Dat
met alle gevolgen van dien.
Ja. En alle komische situaties die daaruit voortvloeien.
Ja, het is een heel grappig fragment. We gaan er eens naar luisteren. Non, monsieur, mon mari. Thérèse, die het zingt, heeft een onstuitbare vrijheidsdrang. Ze hangt haar schort aan de haak en ja, ze krijgt een baard en haar borsten vliegen het openstaande raam uit. Een kolderopera van Francis Poulenc. We horen in deze versie niet de schoondochter, nog niet, maar dat kan later nog komen, Anna Pardo Canedo, maar wel Barbara Bonney en Saito Kinen ook, dus dat staat onder leiding van Seiji Ozawa. Vous le demanderez, Non, monsieur Mont-Marie uit Les Mamelles de Tiresias van Francis Poulenc, een opera-comiek. We hadden hier Barbara Bonney in de rol van Thérèse, die dus een baard en een snor kweekt en haar borsten zag wegvliegen. Prachtig fragment dat we dankzij Marc Cozijns hebben kunnen ontdekken. En dat een beetje gelieerd is natuurlijk aan zijn schoondochter, die we hopen terug te zien op de scène, hè, Marc?
Ja, dat hoop ik ook.
In een ver verleden was u danser. En we vinden u terug in een lijstje voor een docu, Wat een historie, met Les Ballets C de la B. Een van de bijzondere producties van Dirk Griespert.
Ja, dat was in de jaren 90, waarin dat de mogelijkheid blijkbaar bestond om dan via de VRT en een enthousiast iemand die zelf nog danser geweest was, denk ik, dat hij een mocht drie stukken maken met hedendaagse dansers die op die moment een beetje in de picture kwamen. Mm-hmm. En we hebben toen die mogelijkheid gehad om dat dus te kunnen met hem en met de televisie een eigen creatie te maken, speciaal daarvoor. Maar wat voor mij daar ook heel belangrijk was, was de muziek die daarin gebruikt werd, namelijk van Rossini. Nu kun je over Rossini heel veel zeggen natuurlijk. kende die vooral ook vanuit vroeger bij mijn grootouders, waren de Barbier van Sevilla en al zijn opera's waren wel heel goed gekend en werden heel veel opgelegd op de platen. En daar waren ook allerlei reacties op van, is dat nu goed en slecht en al die zaken. Hè. Dat is wat, maar dit stuk is eigenlijk toch wel ongelooflijk prachtig.
U moet
prachtig,
ons nog verklappen, welk stuk?
Wat zeg je? La Petite Messe aux Nonnes. Ik heb ook gezien dat het in de top 300 stond. Waar ik tussen haakjes echt wel iets wou over zeggen. Namelijk dat daar geen enkele vrouwelijke componist in staat.
Ja. Laat ons daar toch een lans voor
dus
breken.
Dus ik hoop dat daar toch een verandering in komt. Ik heb daar ook geen directe affiniteit mee in mijn jeugd, dus ik kan er ook niet naar teruggrijpen, spijtig genoeg. Maar toch denk ik dat het belangrijk is dat we daar oog voor hebben. Maar goed, ik kom terug op wat een historie waar ik dus heel intens met die muziek te maken gehad heb, omdat we daar effectief op gedanst hebben. Mm-hmm. En ik ben blij dat jullie dit fragment hier naar voren brengen. Wij hebben wel vooral rond het Kyrie gewerkt, dat ook het meest gekende is, maar ik denk de eindfase van het Agnus Dei is ook heel, heel prachtig.
Agnus Dei, het sluitstuk van de Petite Messe Solennelle. En ja, die is helemaal niet zo petit als we zouden denken, want ze is zo'n anderhalf uur lang. Het is een grapje van Gioacchino Rossini, die wel van wat drollerie hield. Prachtige uitvoering met Sara Mingardo, contralt en het koor en orkest van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma, onder leiding van Antonio Pappano. Muziek waar je ja, toch wel kippenvel van krijgt, hè, Marco Zijns?
Ja, nu ook nog zelfs. Hè. Dus, nu, ik heb de zangeres, die heb ik gemist vorig jaar, spijt genoeg, omdat men toen een cyclus gaf in de concertzaal vanuit de Vlaamse opera in de concertzaal van de Bijloken. En dat was een cyclus rond toch wel sterven, van, waarin dat zij de kinderteutenliederen van Mahler bracht. Mm-hmm. Ik heb dat toen spijtig genoeg gemist, omwille van het feit dat ik toen een bevalling had.
Gelukkig worden er nog kinderen geboren ook.
Wat dat
wel
goed maakt, hè, ja. Van het feit van dat je dan ja, toch wel een stukje mee kan ondersteunen in het geboren worden van een nieuw leven. Maar daardoor heb ik haar gemist. En wat ook nogal, allee, omdat men daar ook Shostakovich eigenlijk naar voorbracht, wat ik ook in mijn lijstje heb gezet, maar ik weet niet of dat men het gaat spelen, van, en die ik dan ja, op dit moment ook nog altijd niet in het echt heb meegemaakt.
Mm-hmm. Shostakovich, je hebt daarnet de naam genoemd, het allerlaatste strijkkwartet. Hoe hebt u dat leren kennen?
Ja, dat is een enorme ervaring geweest dankzij Guy Cassiers en zijn Proust-cyclus. Dat was in het jaar 2004-2005, waarin dat hij de ganse cyclus naar België bracht vanuit het Rood Theater. En dus ja, 4 dagen na elkaar dit...
à la recherche du temps perdu.
Van, ja, een prachtige uitvoering. En waarin eigenlijk die muziek gebracht wordt live op het podium en in interactie met de acteurs en met het ganse geheel van filmische fragmenten waarin hij nogal toch of bekend voor is, maar die in die tijd vrij nieuw waren. Mm-hmm. Dat is toch al bijna weer 10 jaar geleden.
Ja, ja, ja.
Maar die muziek heeft mij daar toen zo geraakt ook, misschien omdat ik zelf ook in een emotionele...
Geef het maar toe.
Ja. En ik ben op zoek gegaan om dat te weten, om daar meer over te weten te komen. En het viel mij op, het is een beetje hetzelfde als bij Britten. Hè, van die componisten zijn in mijn familie eigenlijk nauwelijks gekend of gespeeld geworden. Bij ons was het vooral ja, de barok en de Gregoriaanse en al die andere componisten die aan bod kwamen. Maar de hedendaagse, zoals we die toen kenden, want... Ten slotte, ja, ik denk dat hij gestorven is in 1975, dus ja.
Ja, het is inderdaad...
Het is een vrij laat werk, dat 15e strijkkwartet. Men zegt zelf dat hij op zijn ziekbed geschreven heeft, dat weet ik dus niet, maar het is dat... Dus dat was voor mij eigenlijk een onbekende. Het Daniel Quartet, ik heb toen die cd gekocht met die 15 strijkkwartetten, is ongelooflijk.
Het is een heel bijzonder strijkkwartet, een van de meest ontroerende composities van Shostakovich. Mm. Een van de meest intimistische, ook van alle kwartetten, wordt wel eens gezegd. Als er een seizoen zou zijn voor alle dingen, dan zou dit verbonden zijn met het donkerte van Hartje Winter. Ik weet niet of u dat ook zo zou ervaren. We hebben er de nocturne uitgelegd. Hopelijk houdt u daar nog van. De nocturne, deel 4 uit het 15e en laatste strijkkwartet van Dmitri Shostakovich door het Danel Strijkkwartet. Voortreffelijk ensemble van eigen bodem aan wie we de integrale van de Shostakovich strijkkwartetten te danken hebben. Een integrale die ook in de kast zit bij Mark Kozijns, onze liefhebber van vandaag. Het is muziek die ontroert. Bent u snel ontroerd door muziek?
Toch wel, en ja, ook misschien meer met ouder worden, waar ik vroeger eigenlijk bijna nooit weende, wordt dat nu, maar men zegt dat in het algemeen, hè, als men wat ouder wordt, of dat men gemakkelijker zijn emoties laat zien. Het is, ja, maar vooral in de vertoningen zelf, daar kan ik echt heel ontroerd zijn. Dat, en zeker als je dat dan mag meemaken met iemand die je graag ziet.
Natuurlijk.
Dat is,
ja. Dat zijn
enige ervaringen.
Zo is dat. Ultiem geluksgevoel is er ook. En u gaf daar een mooi voorbeeld van. Muziek die u hebt leren kennen via de film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.
Ja, ik vond dat dit toch op mijn lijstje moest staan. Ik ben zeer blij dat jullie dit eruit gekozen hebben. Het is waarschijnlijk geen echte klassieke muziek natuurlijk, maar één, het accordeon en het feit dat dat binnen die film komt, die toch wel... Ja, zoveel emotioneel, mooi geluk kan uitstralen. Mm-hmm. Waar mij vooral in die tijd en nu nog altijd eigenlijk de scènes met de vader zo fascineren. Hoe dat zij via het kaboutertje hem die wereld een reis laat maken.
Ja. En wat hebt u met een accordeon?
Dat is, met de accordeon is mijn tweede zoon, namelijk diegene die met Anna getrouwd is nu, heeft accordeon gespeeld tot zijn 18. En nu spijt genoeg bijna niet meer, nu en dan nog een keer. Mm-hmm. Dat is... mijn kinderen, dat is misschien een beetje paternalistisch, of zal ik het ook maar noemen, moesten hoe dan ook muziekschool doen. Alle vier, er waren twee voorwaarden. Namelijk één, ze moesten Latijn doen, en twee, ze moesten muziekschool doen. En dan zagen we wel van wat er ging komen. Hè. Mm-hmm. Ik vind het nog altijd zo jammer dat we binnen het onderwijssysteem nu eigenlijk nauwelijks aandacht daarvoor heeft. Hè. Alhoewel dat sommige scholen, zeker de Freinet-school waar mijn kinderen naartoe geweest zijn, daar wel naar zocht. Maar toch was dat niet te vergelijken met, denk ik, de manier waarop dat wij in contact gekomen zijn als kleine kinderen in die tijd met de blokfluit, met de piano en met een leraar of een onderwijzer die daar vol enthousiasme dat bracht binnen die schooluren. En ik denk dat we daar terug moeten naartoe gaan, omdat het is een taal, zoals dat je het Nederlands en het Engels hebt, van die vind ik iedereen eigenlijk moet leren, of toch de mogelijkheid moet krijgen om het te kunnen leren. Hè. En je doet er nadien mee wat je wil. Mm-hmm. Maar het is spijtig dat mensen die basis niet krijgen... In dat basisonderwijs.
Mm-hmm.
Daar
maar
zou
uw zoon
ik echt
heeft,
wel willen voor pleiten. Ja, mijn zoon die heeft voortgedaan. Hij heeft de ganse muziekacademie. En hij heeft ook een aantal muziekstukken ook meegespeeld. Onder andere met Guy Cassiers en met Dick van der Harst. Maar ja, hij is dan de weg van... dat gaat zo,
het
hè.
Leven maar het leven loopt.
Ja, tuurlijk.
En heeft hij ooit La Valse d'Amélie gespeeld?
Nee, dat niet. Nee, nee.
Enfin, we gaan Jan Tierse laten spelen. De componist van deze Valse van Amélie. Thank you. La Valse d'Amélie, heerlijke muziek van Jan Tiersen voor de gelijknamige film van Jean-Pierre Jeunet. En Jan Tiersen speelde hier zelf de accordeon. En we moesten meteen terugdenken aan die leuke film met de ansichtkaarten waarop een kabouter op alle grote plekken in de wereld terechtkomt. Marco Zijns, heel erg bedankt. U hebt ook een lijfstuk, hè? Bent lid geweest van het Brecht Eisler Koor. En een van die lijfstukken is Die Mutter.
Ja, we hebben dat toen kunnen opvoeren. Dat was ook, ik denk, 79, dus ook al heel lang geleden. Binnen die tijd, zoals ik het daar juist over gehad heb, van dat sociaal geëngageerde en kunst, om dat samen te proberen brengen. Het feit van dat in een koor, in zo'n groot koor ook te kunnen brengen, met allemaal toch wel gelijkgezinden, als ik het zo mag zeggen, onder de leiding toen van Mark de Smet, was een prachtige ervaring. We hebben dat toen 6 keer, als ik me goed herinner, kunnen brengen. En ik heb het nadien ook nog gehoord hier, dankzij het radiokoor in Brugge. En ik denk dat dat in 2006 of 2007 was, met Johan Duyck, als ik me niet vergis.
Ja, Johan Duyck.
Hebben dat ook gebracht naar aanleiding van het Brechtjaar van 2006. We zijn toen zelfs naar Berlijn geweest. Om dat toch nog een keer zo wat op te snuiven. Maar toen was dat... Die Mutter brengen was ook niet evident. In die tijd is een vind ik toch nog altijd een grandioos stuk, maar het is voor sommige mensen niet echt makkelijk toegankelijk. Mm-hmm. Het is ook natuurlijk bewust dat Brecht een aantal dingen gebruikt, ook van de vertellersstem bijvoorbeeld, of die elementen daarin brengt, waarmee hij toch... Ja, via zijn muziek ook wel een politieke boodschap natuurlijk had. Hè. En Eisler heeft ooit gezegd van, als de muziek zich niet gaat moeien met de politiek, dan gaat de politiek zich moeien met de muziek. Hè. Wat mm-hmm. misschien toch wel een beetje herkenbaar is in deze tijden ook.
Zeker.
Dus het zoeken naar dat geëngageerde, wat ik dus ook bij Britten ervaar, en wat natuurlijk heel, heel... sterk aanwezig is bij Brecht en Eisler.
Ja, we hebben er 2 fragmenten uitgenomen en om toch een beeld te krijgen van het werk, voor wie het niet zou kennen, we hebben een recitatief gekozen, in april 1905, Heurt Pelagea Vlasova, u gaat dat horen, een recitant die dat zegt. En daarna horen we het koorstuk, De Zerrissene Rok. Zou u het nog kunnen meezingen?
Ik zou het nog kunnen meezingen, maar ik ga dat de luisteraar niet aandoen. Alhoewel, het is zo van, ik heb... mijn zoon heeft onlangs met Anna naar een stuk gaan kijken van Die Mutter. Dat is heel toevallig. En op een bepaald moment komt hij mij zeggen van, papa, ik heb een stuk herkend dat jij hier altijd zingt. Dat was ook zo. Hè? Ik vond het wel mooi omdat als ik aan mijn eigen moeder denk en mijn eigen vader, dan is het ook... In de mooie momenten dan is het zo, als ik hen hoor zingen, of mijn vader piano spelen of mijn moeder zingen. En dat was wel mooi om dat te horen. Dat was echt een strijdlied natuurlijk. Zo.
We gaan eens luisteren. Hans Eisler uit Die Mutter.
Im April 1905 hört Pelagea Vlasova, dass ihr Sohn Flugblätter in der Fabrik verbreiten will. Um ihn, der schon von der Polizei verdächtig ist, zu schützen, übernimmt sie selber, geschickt als Verkäuferin von Gurken und Piroggen auftretend, die Verteilung. Durch die Flugblätter aufgeklärt, lehnen die Arbeiter der Suchinow-Werke gegen den Rat ihrer Gewerkschaftsführer die unzulänglichen Zugeständnisse des Unternehmers ab.
De Tsaristen Rok voorafgegaan door het recitatief. Het is een fragment uit die kantate. Die moeten van Hans Eisler worden Akim Schwesig, de recitant. En daarna het koor van de Zwitserse radio onder leiding van Diego Fasolis. Het is het lijfstuk van onze gast van vandaag, dokter Mark Kozijns. Een lijfstuk, echt.
Ja, ik zeg het alleen ook omdat ik het zo vaak blijven zingen heb in huis. En vandaar ook het mooie als mijn zoon dat dan herkende van waar dat kwam. Want dat heeft hij mij nooit gevraagd.
En u kent het nog, hè, want u zong het daar net ook
ja,
mee.
Ja, maar ik zing het wel in het Nederlands. Want ja. We hebben toen een vertaling gebruikt van... wat vaststaat, staat niet vast. Zoals het is, zal het... Hè. Dus, het zijn zo... Het blijft, maar het geeft voor mij ook de reflectie van wat doe je met dit soort van strijdmuziek? Want je weet natuurlijk, dit is ook gebruikt of kan gebruikt worden voor allerlei andere doeleinden. Hè? Dat is, en dat is natuurlijk bij Brecht Eisler de grote vraag, dat het politieke engagement binnen die kunst van schrijven en van muziek maken, van dat je toch niet goed weet van wat men daar allemaal mee kan aanvangen. Dus, dat heb je natuurlijk veel minder bij Britten. Hè. Daar heb je het ook het engagement, maar daar weet je eigenlijk van, dit kan men niet misbruiken. Maar dit, als je dat hoort, je gaat meezingen bijna uit volle borst, maar dat kan ook voor het meest fascistische zijn en voor het meest extreem linkse.
Inderdaad, muziek kan soms inderdaad ook als wapen gebruikt worden.
Ja, maar dat is hetgeen wat Alain Mercoeur ook naar voren heeft gebracht, van dat hij heeft dat onderzocht om via Verdi en Wagner van wat die muziek eigenlijk doet bij mensen en bij een volk en die wisselwerking daarom.
Ja, en zeker koren, hè.
Dat is een
ongelooflijk middel om mensen... zo klopt dat. Wij zijn bijna helemaal rond. We zitten aan het laatste eind. Onze typische vraag, als u iemand zou willen introduceren in de klassieke muziek, welke muziek zou u dan kiezen? U kiest verrassend genoeg voor profane muziek van Henry Purcell.
Ja, ik ben, zoals ik reeds gezegd heb, thuis toch wel een stuk opgevoed met die barokmuziek. En achteraf heb ik dan ook leren ontdekken dat die componisten wel degelijk niet alleen religieuze muziek gecomponeerd hebben, maar dat ze voornamelijk ook die religieuze muziek of gebruikt hebben en die missen en die psalmen gebruikt hebben om hun eigen ding te kunnen doen natuurlijk. Want dat was natuurlijk de enige mogelijkheid of de enige uitlaatklep die ze hadden, omdat ze via die mensen betaald werden. Maar Purcell is wel een voorbeeld van in het profane, omdat hij natuurlijk ook wel veel opdrachten gehad heeft vanuit koninklijke en andere, dus meer profane muziekstukken te maken. Die denk ik nu in deze tijden gaat men er ook weer vanuit om mensen de mogelijkheid te geven. En dat is bijvoorbeeld het Festival van Vlaanderen, maar ook bijvoorbeeld de Ode aan het Water bij ons in Gent. Dat men jonge muzikanten en componisten eigenlijk de mogelijkheid heeft om zo nieuwe, mooie dingen te maken. En dat doet mij daar aan denken. En daarmee is dat voor mij, denk ik, een mooie inleiding om aan anderen ook de muziek te laten voelen. Wat daar ook bij komt van Purcell, kan ik wel... Hij is ook een jongetje geweest dat vanaf zijn 6 tot 12 jaar in een koor gezongen heeft. Dat is een beetje emotioneel, maar jullie hebben mij echt wel in een emotionele fase gebracht met dit, moet ik wel zeggen. Maar dat, en het feit natuurlijk dat die man zo vroeg gestorven is, dat is toch... zo ongelooflijk jammer. Hè? Van wat je dan weet, want mocht hij nu leven, dan zouden we die kunnen gered hebben. En wat zouden we allemaal nog niet mee gemaakt hebben.
De arts die nu die opspeelt. We hebben een heel mooi stukje uit een van zijn toneelwerken. Sweeter Than Roses. En we horen hier Anne Cambier, sopraan, Philippe Malfait op luid, David van Bouwel op clavecimbel en Fennelly op gamba, samen I. Justiniani. Het genot van de eerste kus in Sweeter Than Roses.
Cool. gesagt.
Sweeter Than Roses van Henry Purcell, uit toneelwerk van hem, gezongen hier door sopraan Anne Cambier met I. Justiniani. En daarmee heeft Mark Kozijns de luisteraars een laatste mooie muzikale tip gegeven. Ja, 2 uur naar muziek luisteren met die persoonlijke geschiedenis verweven, dat is een bijzondere oefening. Hoe hebt u die ervaren?
Ja, het is ook wel een beetje confronterend, maar ik heb heel lang erover gedaan om te zeggen van ja, ik doe dit als ik de vraag kreeg van... Ik denk soms, goh, wie is daar nu geïnteresseerd van hoe dat mijn verleden daar in elkaar zit? Maar naar aanleiding van Clara en de zomergasten, waar ik het echt voor de eerste keer gedaan heb, was dit toch wel een mooie uitdaging ook. En ja. ik vond het wel mooi om terug, samen met de mensen rondom mij, om dan weer naar het verleden te gaan en de muziek toch opnieuw te leren ontdekken mm-hmm. en de verhalen die daarbij komen.
Ja, ja, je kan het mij voorstellen. Hebt u nog muzikale plannen dit jaar? Concerten die op uw agenda staan?
Mijn muzikale plannen zijn eigenlijk... Wij zijn volop bezig met de samenstelling van een boek rond verhalen voor het sterven gaan, waarin dat nu 47 auteurs een bijdrage doen. Dat zal verschijnen eind december of begin januari. En we gaan daar eigenlijk een avondprogramma ook rond maken, waarin dat muziek een heel belangrijk facet zal komen. En ik denk, ik heb de luid daar gehoord, en je hebt het ook gezegd, Philippe Malfait, ja. Of Malfait, zoals ja. hij zich nu noemt, maar is ook eigenlijk een scoutskameraad toch van vroeger, van in Dendermonde. En ik zou hem zeker daar ook willen in betrekken.
Kijk, dat is iets om naar uit te kijken. Heel erg bedankt. Het was een plezier om u hier te hebben. En ja, beste luisteraar, ook u wil ik danken voor uw gezelschap op deze zaterdagochtend. Volgende week is de kersverse rector van de Universiteit Gent, onze liefhebber Anne de Pape. En als u meer informatie wil over de muziek die we vanochtend draaiden of eventueel een vorige uitzending wil herbeluisteren, dan kunt u terecht op clara.be. En uw opmerkingen, bedenkingen, alle mails zijn welkom op deliefhebber@clara.be. Bij de 40e symfonie van Mozart maken we nog de brug tot trio. Een heel fijn weekend en tot de volgende. Thank you.